U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, het is vandaag 20 februari, dat betekent dat we over 2 dagen weer feest hebben in onze kerk. Over 2 dagen zullen we het feest vieren van Sint Petrus Stoel. En ja, met een mooi woord wordt dat ook wel genoemd, het feest van de kathedra van Sint Petrus, van de heilige Petrus. En u weet, kathedra betekent stoel, hè, zetel. En daar komt ook ons woord kathedraal vandaan. Hè, op het moment dat we spreken over een kathedraal, dan is dat de kerk waar de zetel, de stoel van de bisschop staat. Nou, aanstaande zaterdag dus een feest speciaal gewijd aan de stoel van Sint Petrus. Dat wil zeggen aan het feit dat de heilige apostel Petrus door Jezus werd aangesteld als eerste paus. En daarmee de belangrijkste zetel in de kerk kreeg, namelijk de bisschopszetel van Rome. Wat betekent dit? En in hoeverre is dit een feest dat ook voor ons relevant is en ons misschien zelfs wel kan helpen om de tekenen van deze tijd goed te verstaan? Er zijn zorgwekkende tekenen, er zijn ook hele hoopvolle tekenen en we gaan ze vandaag in het komende kwartiertje gaan we ze koppelen aan dat mooie feest van aanstaande zaterdag 22 februari. Maar we zullen zoals gebruikelijk beginnen met gebed en ik zal vandaag bidden de hymne die ook aanstaande zaterdag op het feest wordt gebeden. Hymne gericht aan de eerste paus van onze kerk, de heilige Petrus. En daarna zullen we wat meer gaan spreken over dit mooie feest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede herder Petrus bidden wij, hoor ons aan, maak ons van banden vrij. Gij die zelf van banden zijt bevrijd, door een engel in het licht geleid. Gij aan wie de Heer de sleutelmacht over heel zijn kerk heeft toegedacht. Wat gij sluit of opent zal voortaan in de hemel evenzeer bestaan. Eeuwig lof zij de drievuldigheid, dank en eer en macht en majesteit. God die in zijn heerlijke heelal tot in eeuwigheid regeren zal. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrienden, het feest van aanstaande zaterdag kunnen we eigenlijk alleen maar begrijpen als we de evangelielezing van deze dag, 20 februari, even onder de loep nemen. Als u vandaag naar de kerk gaat, dan zult u horen dat in het evangelie wordt gesproken over de aankomst in Caesarea van Filippus. En dat daar dat mooie gesprekje ontstaat tussen Jezus en zijn apostelen. Een gesprek wat we allemaal kennen. Hè? Het begint met die vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat is natuurlijk een fundamentele vraag, want het is de vraag naar de identiteit van Jezus. Wie is hij nou eigenlijk? En dat is zelfs een belangrijkere vraag dan, wat doet hij nou eigenlijk? Jezus heeft natuurlijk allerlei wonderen gedaan. Hij heeft ons de hele inhoud van het evangelie meegegeven. Maar dat is allemaal wat hij heeft gedaan, maar nog belangrijker, nog fundamenteler is zijn identiteit. Wie is hij? Nou, Jezus zelf weet natuurlijk heel goed wie hij is. Hij is de Zoon van de Vader. Hij is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Maar de leerlingen weten dat natuurlijk nog niet zo goed. En daarom gaat hij met zijn leerlingen in gesprek in de hoop dat hij daar een goed antwoord krijgt over zijn eigen identiteit. Nou, we horen dat die vraag begint met, ja, wat zeggen de mensen allemaal? Wat zeggen de geruchten? Wat wordt er allemaal geroddeld in de omgeving? Nou, dat hebben ze natuurlijk allemaal gehoord. Sommigen zeggen dat hij Johannes de Doper zou zijn. Anderen zeggen Elia, een van de profeten. En dan, Jezus weet natuurlijk dat er van alles wordt gesproken in het Joodse land. Maar uiteindelijk richt hij dan zijn blik af van die grote groep van mensen die van alles zegt, heel de dag door. En dan richt hij zich tot zijn 12 meest getrouwe volgelingen. En hij zegt, goed, dat hebben de mensen allemaal gezegd. Nu jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan opent zich op dat moment, dat eenvoudige moment waar je ook heel makkelijk aan voorbij kunt lezen in het evangelie. Op dat moment opent zich het mysterie van de kerk. Want wie antwoordt? Ja, niet de 12 apostelen die door elkaar heen beginnen te roepen wie ze allemaal denken dat hij is. Nee, één iemand neemt het woord. En dat heeft een betekenis. Wie neemt het woord? Natuurlijk de heilige apostel Petrus. Wie zegt gij dat ik ben? En Petrus namens die groep van de 12 antwoordt, gij zijt de Christus. Nou, het eerste wat we daaruit kunnen halen is dat het een reden heeft dat Petrus het woord neemt. Hij is wat we noemen de prins van de apostelen, de eerste van de apostelen. En we zijn dat later gaan noemen paus. De paus is de eerste onder al die bisschoppen wereldwijd. Nou, die bisschoppen waren er toen nog niet zoveel. In de begintijd van de kerk hadden we 12 bisschoppen, waarvan Petrus dus het hoofd was. En Petrus neemt dus terecht het woord. Hij is al bij leven, bij het leven van de Heer, op het moment dat de Heer nog in hun midden is, is hij al de leider van de apostelen. En dat is hij niet omdat hij nou het meest welbespraakt is of omdat hij voorop loopt in heiligheid. Nee, we weten zelfs dat Petrus meerdere keren zijn eigen zondigheid beleidt. Nee, hij is het omdat Jezus het zo wil. Nee, Jezus zal Petrus uitverkiezen. En waarom is juist uitgerekend die zwakke apostel Petrus gekozen als hoofd van de apostelen? Omdat hij dat enorm krachtige getuigenis geeft, het antwoord op de vraag die Jezus net heeft gesteld, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, en dat is compleet de spijker op de kop, hij zegt, gij zijt de Christus. Gij zijt de Christus. En met die hele eenvoudige belijdenis vat Petrus samen wie de Messias is, namelijk de Zoon van de levende God, de Christus, de Gezalfde, de Heilige van de Heer die al in het Oude Testament volop werd aangekondigd. Dus hij ziet deze man die ons onderricht geeft, die ons voorgaat, is niet alleen maar een bijzonder spiritueel leider. Nee, het is God zelf vlees geworden. Gij zijt de Christus. Maar daar openbaart zich ook nog iets anders. Er wordt namelijk in dit eenvoudige regeltje niet alleen maar getoond wie Jezus Christus is, maar ook wie Petrus is. Petrus openbaart hier ook zijn identiteit. Want op het moment dat Petrus zegt, gij zijt de Christus, antwoordt Jezus, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Met andere woorden zegt Jezus hier, Simon, jij bent uitverkoren voor die o zo eerzame taak als leider van mijn kerk. Niet vanwege het feit dat jij nou zo'n heilig man bent, niet vlees en bloed maken dat ik jou kies, maar omdat mijn Vader in de hemel jou alles heeft geopenbaard over mijn identiteit. Omdat jij uiteindelijk degene zult zijn die mijn naam zal verkondigen in alle uithoeken van de wereld. En hoe eenvoudig dat misschien ook klinkt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dat ene belijdenis. Dan denken we, ja, dat is nog niet zo moeilijk om dat als paus maar te blijven herhalen. Nou, we weten dat dat ook meteen het struikelblok is voor Petrus. Want hier zegt hij het heel onomwonden, hier weet hij het ook, ten diepste. Maar later zal hij het ontkennen. En hier tekent zich dus af, ten eerste wie de paus is, wie die leider van de apostelen is. Iemand die is uitverkoren niet vanwege zijn menselijke heiligheid, maar vanwege het feit dat hij degene is die tot de kern doordringt in de belijdenis van wie de Zoon van God is, de Christus, de Messias. En tegelijkertijd tekent zich hier af welke weg deze eerste van de apostelen, deze paus, zal moeten gaan. Namelijk de kruisweg. Want als we namelijk dezelfde evangelielezing van vandaag verder doorlezen, we zien dus eerst dit belijdenis, gij zijt de Christus, dan horen we meteen aansluitend dat Jezus spreekt over zijn lijden. Dus hij heeft eerst zijn identiteit geopenbaard. Hij heeft Petrus die woorden laten uitspreken. En vervolgens zegt hij, de mensenzoon zal veel moeten lijden. En hij zal ter dood gebracht worden. En 3 dagen later zal hij verrijzen. En net nadat Petrus door Jezus is aangesteld als rots waarop hij zijn kerk zal bouwen, faalt Petrus al. Want dan probeert hij Jezus te weerhouden van dat lijden. En dan pakt hij hem, neemt hij hem apart en dan zegt hij, Heer, dat kan toch niet, dat is toch niet de bedoeling, er moet toch een andere weg mogelijk zijn. En we kennen dan allemaal die reactie natuurlijk van Jezus, die zich omkeert naar Petrus en op strenge toon tegen hem zegt: ga weg, Satan, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Dus eerst werd Petrus nog bejubeld door Jezus als degene aan wie God zijn openbaring geeft. En vervolgens wordt hij flink de oren gewassen doordat Jezus tegen hem zegt: ga weg, Satan. Nou, een grotere sneer van Jezus kun je niet krijgen waarschijnlijk. En waarom is dit zo fundamenteel voor het besef, voor het begrip van wat een paus nou eigenlijk is? Een paus is uitverkoren vanwege zijn belijdenis, vanwege zijn diepe liefde voor de Heer, hè, zoals Petrus. Maar tegelijkertijd is een paus alleen maar een goede paus als die het kruis van Christus, want daarin komt dat belijdenis van wie hij werkelijk is, namelijk de Verlosser, hè, die zal lijden voor onze zonden, dat hij dat lijden niet in de weg gaat staan. Ofwel dat hij het kruis niet ontloopt. Nou, we weten dat dat bij de eerste poging compleet mislukt, hè, in het leven van Petrus. Wat we hier zien, hè, ga weg, Satan, dat zullen we natuurlijk helemaal tot volle ontplooiing zien komen op het moment dat Christus daadwerkelijk zijn kruis op zich neemt. Hè, op het moment dat hij richting de berg Golgotha gaat, dan horen we dat Petrus hem meerdere keren verloochent. Hè, dus ja, die Satan die neemt de overhand. Maar tegelijkertijd horen we ook dat uiteindelijk Petrus toch tot inkeer zal komen. Dat hij bittere tranen zal wenen. En dat Jezus tot drie keer toe, hè, hij had hem drie keer verloochend. En dat tot drie keer toe Jezus Petrus de vraag zal stellen: hou je van mij? Bemin je mij? Hè? Dus Petrus is degene die eerst de waarheid verkondigt. Gij zijt de Christus, de waarheid omtrent de identiteit van de Messias. En vervolgens zijn liefde uitspreekt. En dat zijn de twee fundamenten waarop Jezus zijn kerk wil bouwen. Namelijk de waarheid die Petrus spreekt en de liefde die uiteindelijk zijn twijfelende karakter zal overwinnen. En het mooie van deze evangelielezing is dat het als het ware een blauwprint wordt voor heel de kerkgeschiedenis, voor alle pausen die er ooit zijn geweest. Want Christus gaat natuurlijk een groot risico aan. Hè? Hij geeft een enorme macht aan die paus. Hè? Hij zegt zelfs: gij zijt de Petrus en ik geef u de sleutels van het hemelrijk. Hè? Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ja, dit is het fundament van waarom wij geloven in de pauselijke onfeilbaarheid. Ja, dat wil niet zeggen dat een paus zonderloos is, of dat hij geen fouten maakt, of dat hij geen domme dingen kan zeggen. Dat zien we wel aan Petrus zelf al volop natuurlijk. Nee, het betekent dat uiteindelijk de paus in zijn gezag, aangesteld door Christus zelf, op het moment dat hij inderdaad in het verlengde spreekt van die belijdenis: gij zijt de Christus. He, dus niet wanneer die Christus probeert te weerhouden van zijn lijden, want dan is het de Satan. Nee, wanneer hij in het verlengde spreekt van die belangrijke getuigenis: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan is hij onfeilbaar. En dan mag hij dus dogmatische uitspraken doen die zelfs in de hemel bindend zijn. We hebben dat natuurlijk in de loop van de kerkgeschiedenis vaker gezien, hè? Dat een paus een dogmatische uitspraak doet. En tot slot hebben we dan nog die belangrijke woorden die Jezus spreekt wanneer hij zegt: gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Belangrijk is dat Jezus hier zegt: zal ik mijn kerk bouwen. Dus hij zegt niet tegen Petrus: zul jij jouw kerk bouwen. He, dus de paus is nooit de eigenaar van de kerk. He, en daarom kan een paus ook niet naar willekeur doen met de kerk wat hij wil. Hij kan de kerk niet ineens helemaal omgooien omdat hij zegt: ik ben de baas van de kerk. Nee, hij is de eerste van de dienaren. Het is de kerk van Christus en hij is de beheerder. En hij is alleen maar in die mate beheerder dat hij inderdaad trouw is aan dat getuigenis: gij zijt de Christus. En de poorten der hel zullen die kerk nooit overweldigen. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Het betekent ten eerste dat aanvallen van buitenaf op de kerk, die we natuurlijk al 2000 jaar lang in allerlei varianten voorbij hebben zien komen, dat die uiteindelijk nooit definitief de nekslag aan de kerk zullen geven. Ook al lijkt het soms alsof de duivel overwint in onze kerk en alsof het zo'n grote puinhoop is dat de kerk nooit meer opstaat, zelfs dan hebben we dat vaste vertrouwen van de uitspraak die Jezus doet aan Petrus: de poorten der hel zullen haar nooit overweldigen. Nou, de duivel heeft het wel geprobeerd, volop zelfs, hè? Als we kijken naar de afgelopen eeuw, en dan met name de tweede helft van de afgelopen eeuw, zien we natuurlijk een enorme aanval op de kerk, hè, die er zelfs toe heeft geleid dat Europa op heel veel plekken nauwelijks nog christelijk te noemen is. We zien lege kerken, we zien gesloten kerken zelfs, we zien priesters die vreemde dingen verkondigen. Dus de aanval van de duivel leek bijna compleet. Maar toch is de kerk nog steeds niet kapot. Sterker nog, we zien in Europa op verschillende plaatsen ook weer een enorme opbloei van de kerk. En niet alleen in Europa, ook in de Verenigde Staten en andere plaatsen in de wereld. We zien dat jonge mannen en jonge vrouwen weer open gaan staan voor dat grote mysterie van het geloof en ook voor de traditie van de kerk. Dat wil zeggen, de schoonheid van dat vuur wat door de eeuwen heen, door de heiligen, maar dus ook door de pausen, brandend is gehouden. Dus dat is aan de ene kant de opmerking die Jezus maakt, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Dat wil zeggen, de aanvallen op de kerk van buitenaf zullen uiteindelijk nooit definitief zijn, zullen nooit het laatste woord hebben. Maar het is ook een garantie dat van binnenuit de kerk nooit volledig kapot gemaakt zal worden. Dus het is ook een soort uitspraak die de kerk beschermt tegen slechte pausen. En helaas hebben we in de afgelopen 2000 jaar natuurlijk meerdere slechte pausen gezien, hè, die een ontzettend mondaine leven leiden. En zelfs in die periode zegt Christus, de poorten der hel zullen de kerk niet overweldigen. Dus zelfs een slechte paus kan er niet voor zorgen dat mijn kerk definitief ten gronde gaat. Dus de belofte die Jezus doet is tweeledig. Van buitenaf en van binnenuit ben ik de heer van mijn kerk en zal ik zorgen dat deze kerk uiteindelijk als ark van het verbond tot aan het einde der tijden behouden blijft. En dat kan ons natuurlijk ook een enorme hoop geven voor deze tijd. Want we zien natuurlijk in deze tijd dat er heel veel wereldse belangen ook proberen wortel te schieten in onze kerk. We zien die overdreven nadruk constant op dat klimaat, alsof dat een soort nieuw evangelie zou zijn. Ja, als de kerk daar te veel in mee gaat zingen, mee gaat praten, dan zijn we niet meer die opdracht van de Heer aan het vervullen, om de zielen bij hem, bij de Vader thuis te brengen. Maar dan zijn we bezig met het aardse, letterlijk, met de aarde, moeder aarde, zoals dan wel eens wordt genoemd. Maar onze moeder is de aarde niet. Onze moeder is in de hemel. Maria, de kerk, dat is onze moeder. Dus dat is een voorbeeld, die overdreven focus op het klimaat, maar ook andere invloeden die op de kerk proberen in te werken, zoals de grote industrie van de abortus, die probeert ook ingangen te krijgen in de kerk, zodat priesters misschien wel mee gaan praten met dat plaatje, dat dat in sommige gevallen goed zou kunnen zijn. Nou, we zien dat heel veel wereldse belangen, die vaak terug te voeren zijn tot de mammon, tot geld, dat die proberen om ook onze kerk te overwoekeren. En ze proberen zelfs de paus ook voor hun karretje te spannen. Maar dan nogmaals hebben we die zekerheid, wat daar ook in gebeurt, of de paus zich nu gedraagt als Petrus op het moment dat hij zegt, gij zijt de Christus, of als Petrus op het moment dat Jezus zegt, ga weg Satan, welke twee Petrus het ook mogen zijn, hoe de paus zich ook gedraagt, uiteindelijk hebben we altijd nog die zekerheid dat Christus werkelijk aan het roer staat en dat hij zegt, de poorten der hel zullen de kerk nooit overweldigen. En dat is ons vaste vertrouwen. En dat is ook de reden dat we worden aangespoord om ook vandaag nog vurig te bidden voor de paus, voor onze kerk. Dat de paus inderdaad in de voetsporen van Petrus mag treden, die zegt, gij zijt de Christus. En dat hij in de voetsporen van Petrus mag treden, die uiteindelijk zegt, Heer, gij weet dat ik u bemin. En dat hij in de voetsporen van Petrus mag treden, die zegt, ik zal in navolging van mijn Heer ook het kruis dragen. Ik zal zelfs net als mijn Heer sterven aan het kruis. Op het moment dat een paus die weggaat, dan is de paus ten diepste die paus zoals God hem bedoeld heeft. Nou, laten we bidden dat dat ook in onze tijd mag gebeuren, met deze paus, met eventuele volgende pausen, en dat we op die manier steeds weer met vreugde dat grote feest van Sint-Petrusstoel blijven vieren. Ik wens u een hele goede en mooie dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.